Goedenavond allemaal. Het is 7:30, dus ik wil iedereen verzoeken om te gaan zitten. Dan kunnen wij starten met de ingespreksavond. Goedenavond. Welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van 10 december. Mijn naam is Rianne van Es. Ik ben raadslid namens de fractie Balans en vanavond ben ik ook uw voorzitter. Mag ik vragen of iedereen plaats wil nemen? Dank u wel. Even korte uitleg van de ingespreksavond. Het bestaat uit drie onderdelen vanavond. De informatieve presentatie, de informatiemarkt en de gesprekstafel. En we starten met twee korte presentaties. Die duren tot ongeveer 8 uur. Daarna gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. En het eerste deel van de informatiemarkt die vindt plenair, dus gewoon zo plaats. En daarna kunt u terecht bij de verschillende informatietafels op een aantal plekken in het gemeentehuis. Zal ik u straks nog even vertellen waar dat dan is. En u kunt daar dus uw technische vragen stellen over de raadsvoorstellen. Het onderdeel duurt tot ongeveer 9:15. En het laatste onderdeel, de gesprekstafel, zie ik u dan graag 9:15 weer terug in deze raadzaal. Zoals altijd gaan we weer respectvol met elkaar om, maar volgens mij hoef ik dat niet iedere keer te herhalen, want dat doen we, vind ik, eigenlijk altijd. U heeft een naambadge ontvangen en ik hoop dat u die ook allemaal draagt. Zo niet, dan graag nog heel even pakken en ook niet vergeten weer in te leveren. En we hebben presentielijsten, maar die liggen daar ook bij. Wilt u die ook even tekenen, indien u dat nog niet heeft gedaan? We starten met de informatieve presentatie over de wijziging gemeentelijke verordening Sociaal Domein 2024. In de verordening Sociaal Domein 2024 Bokstol zijn bepalingen opgenomen over de jeugdwet, de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Er zijn enkele aanpassingen nodig vanwege bijvoorbeeld wetswijzigingen of veranderingen in de werkwijze. En omdat het een vrij technisch voorstel is, wordt een en ander toegelicht met een korte presentatie. En als er na deze presentatie nog tijd is voor een aantal korte vragen, gaan we dat doen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen die technische vragen natuurlijk straks allemaal gesteld worden aan de informatietafel. Dan wil ik graag het woord geven aan Ingrid Kielman. Zij is onze beleidsadviseur Bestaanszekerheid Mijn Gemeente Dichtbij.
Dankjewel. Zoals Rianne al aangaf, gaan we het hebben over de wijzigingverordening in het sociaal domein. Het programma wordt uitgelegd. Ik ga het met name hebben over de normsverhoging die van 120% naar 125% gaan. Hier zijn de stappen uitgelegd wat er in de sheets naar voren komt. En uiteindelijk ga ik het ook nog heel even kort hebben over de technische wijzigingen die doorgevoegd gaan worden in de verordening. De normverhoging naar 125%. Hij is eigenlijk als actiepunt op de uitvoeringsagenda van 2024 opgenomen. En de gemeenteraad die heeft eerder een verzoek ingediend om een onderzoek te doen naar een verhoging van 130%. Hier heeft een onderzoek naar plaatsgevonden. En middels een raadsinformatiebrief van 22 januari 2024 zijn jullie op de hoogte gebracht dat de 130% niet haalbaar zou zijn met de structurele middelen van €200.000 die vrijgemaakt zijn. Uit het onderzoek was naar voren gekomen dat de kosten ongeveer tussen de €278.000 en €500.000 zouden komen. Nou ja, dat is dus meer dan de €200.000 die ingezet is. Sorry. Naar aanleiding daarvan hebben we dus wel gekeken van goh, wat is eventueel wel mogelijk in plaats van de 130%. En we zijn uitgekomen op een verhoging naar 125%. Daar zou het bedrag van €200.000 toereikend voor zijn. Nou, de argumentatie. Duurzaamheid is belangrijk in het voorstel. Het is belangrijk dat de normverhoging niet alleen maar op korte termijn voordelen biedt, maar ook op langere termijn. We willen waarborgen dat met de structurele dekking waarborgen om te voorkomen dat er financiële problemen komen in de toekomst. En nou ja, goed, het is eigenlijk als we gaan kijken, als je incidentele verhogingen doet bij minimaregelingen, dan kun je dus verschil gaan krijgen, waardoor het voor de burger ook onoverzichtelijk wordt waar ze aanspraak op kunnen maken. Het komt eigenlijk ook een beetje terug in de uniformiteit van de normverhoging. Uniformiteit is belangrijk om die verwarring te voorkomen, zodat de burgers weten van hier kan ik aanspraak op maken op deze regelingen met dit norminkomen. Het helpt ze dus beter te begrijpen en het verlicht ook de administratieve lasten voor de burgers eigenlijk, omdat ze maar eenmalig de berekening hoeven te laten maken of dat ze ervoor in aanmerking kunnen komen. Het is eigenlijk belangrijk om een eenduidige gelijke aanpak te hebben, sowieso voor de inwoners, maar ook gewoon voor de uitvoerende partners en voor de uitvoerende collega's van de gemeente die de regelingen uitvoeren, zodat, ja, zodat dat gewoon efficiënt werkt voor allemaal. Het vermindert ook de kans op fouten in de uitvoering en de administratieve lasten die worden ook minder, omdat we gewoon weten van nou, 125% is de norm waar men aanspraak op kan maken. De geschatte vergroting van de doelgroep, dat is op zich een lastige, want de doelgroep is ja, nog niet volledig in beeld. De vraag is of dat je ze überhaupt volledig in beeld gaat krijgen. Er is in ieder geval gekeken naar de cijfers van de energietoeslag. De energietoeslag die is verstrekt geweest op basis van 130% van de inkomensnorm. En er is gekeken naar de cijfers vanuit het CBS. Deze tegenover elkaar weggelegd, zeg maar, komen we waarschijnlijk uit op een verwachte stijging van 7,5% tot 15,4% van de groei van de doelgroep. Dus dit is eigenlijk op basis van feitelijke gegevens van de energietoeslag en de gegevens die CBS door heeft gegeven. De kostenindicatie is altijd een essentieel onderdeel van de besluitvorming. Het helpt in ieder geval om de besluitvorming duidelijk te krijgen. En het is belangrijk om wel te realiseren dat de praktijkcijfers nog af kunnen wijken van deze berekening. Want ja, je weet natuurlijk niet precies hoeveel mensen er daadwerkelijk aanspraak op gaan maken. Waar hebben we naar gekeken? We hebben hier ook naar gekeken naar de cijfers van de energietoeslag. Als we daar het berekenplaatje, ik kan er wel vast eentje verder zetten, daar hebben we het schemaatje in staan. Het berekenplaatje pakken, dan komen we gemiddeld uit op de 150.000 euro. Aan verwachte kosten. Het CBS die schat het op 250.000 euro. En we hebben gezegd van nou, laten we zeggen dat we daar tussenin gaan zitten qua kosten met de verwachtingen van de groei van de doelgroep. Dus dan komen we op de 200.000 euro uit die begroot is. Hoe gaan we het communiceren? Communicatie is heel belangrijk naar de burgers toe, maar ook naar alle maatschappelijke partners en intern naar de uitvoerende collega's. We willen in eerste instantie als alle uitvoerende partners en collega's op de hoogte zijn dat zij ook de doelgroep kunnen informeren, omdat zij met de doelgroep werken. Daarnaast kunnen we met social media werken, met de website van de gemeente zelf om er een artikel op te zetten. En hij staat er niet bij, maar we kunnen ook altijd nog een artikel in het krantje, volgens mij, Brabant Centrum, dat het hier binnen de gemeente heet, plaatsen, zodat je de doelgroep eigenlijk breder bereikt dan de mensen die we kennen vanuit de minimaregelingen waar ze nu gebruik van maken. Misschien is de drempel dan voor de mensen ook lager om iets aan te gaan vragen, zodat ze ja, op hun eigen manier de gemeente kunnen benaderen of de andere uitvoerende partners. Dat was eigenlijk het stukje met name over het voorstel van de wijziging van 120 naar 125%. En verder staat er in de verordening ook nog wat technische wijzigingen. Nou, dan moet je denken aan wetswijzigingen of in artikel 3.2.4, dat is de lokale geregelde voorzieningen in de verordening. Daar staat een low-risk polis benoemd, maar die bestaat niet meer, dus die moet eruit gehaald worden. Dat is een technische wijziging die doorgevoerd zal worden met dit voorstel. En een ander voorbeeld is als we naar de 125% gaan, dat overal de artikelen aangepast worden waar 120% staat, dat dat 125% gaat worden. Dat zijn eigenlijk de technische wijzigingen. En dat was de presentatie. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Zijn. Oh.
Ik denk dat hij. Ja, hij doet het. Zijn er nu al vragen? Of zijn de vragen heel dringende vragen? Of kunnen de vragen straks gewoon aan de tafel gesteld worden? Ja? Nou, vooruit.
Bij communicatie vind ik het een beetje één richting op, zeg maar. En niet heel erg gespecificeerd. Een beetje met hagel schieten. Kan je niet iets met de gegevens vanuit de energietoeslag? Dat je een bestand hebt van mensen die wellicht in de doelgroep vallen die je iets actiever kan benaderen.
Ja, dat valt eigenlijk ook onder het stukje van de uitvoering van de collega's van bijvoorbeeld minimabeleid. Die mensen die zijn nu natuurlijk ook al bekend en daar zal dan ook wel gewoon gerichter naar gecommuniceerd kunnen gaan worden. Dat, ja.
Fijn, dankjewel Ingrid. Dan gaan we nu over naar de tweede presentatie. Dus de presentatie van de heer Van Heuvel van de Rekenkamercommissie over het onderzoek subsidiebeleid. Met het onderzoek geeft de Rekenkamer inzicht in hoe in Bokstel het subsidiebeleid is ingericht, of de beoogde maatschappelijke effecten worden behaald en op welke wijze daarop wordt gestuurd en gecontroleerd. En ook wil de Rekenkamer handvatten geven voor het nieuw op te stellen subsidiebeleid in Bokstel. En ook die nu geldt weer, als het nog tijd is, dan kunnen er straks plenair korte vragen gesteld worden en anders gewoon weer aan de informatietafel. Meneer Van den Heuvel, ik heb u gezien net, maar
ja,
kijk.
Goedenavond, dames en heren. Ik kreeg net toen ik hier van Veldhoven, ik had een kwartiertje over en ik keek even op mijn telefoon en ik zag een kop staan in het Brabant Centrum. Een weekblad waar wij overigens graag gebruik van maken als Rekenkamer om een beetje het Boksels rijden en zeilen mee te krijgen. Dat wij wat op afstand zitten als externe, buiten de gemeente. Maar de kop die nu het ons rapport meekreeg, onderbouwing voor gemeentesvisies, lang niet altijd duidelijk. Met lang niet altijd ondervang je natuurlijk veel. Maar er zit toch een suggestie in die de positieve toon die toch dominant is in het rapport, in mijn ogen, geen recht doet. Ik zal daar, denk ik, als ik een paar sheets laat zien, dan zal dat voor u denk ik wel duidelijk zijn waarom wij met die rechts, yes, is. Onderzoek, ja, je kent een beetje onze werkwijze, maar dit is de hoofdvraag. Hoe is het subsidiebeleid ingericht in Bokstel? Welke doelen moeten gerealiseerd? Daar slaat die kop natuurlijk ook een beetje op. Welke doelen worden geformuleerd, worden die gehaald? En op welke wijze wordt er gestuurd en gecontroleerd? Dat is de hoofdvraag. Die zijn in een aantal deelvragen uitgewerkt. De aanpak kent u ook inmiddels wel een beetje. We zijn begonnen met de documentenanalyse. Wat zijn de relevante documenten? Die hebben we eens doorgeakkerd. We hebben gesprekken gevoerd, 22 in totaal, met vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisaties en subsidieontvangende organisaties, noem ik het maar even. Totaal 22, ze zijn in de bijlage van het bevindingenrapport ook weergegeven. En zowel dus uit het professionele veld, Contour de Twern, Huis 73, et cetera, maar ook vrijwilligersorganisaties. Dus we hebben beide type subsidieontvangers hebben we gesproken en bewust benaderd ook in dat onderscheid. We hebben het conceptrapport aan het college van BNW aangeboden met drie vragen van, klopt het wat er staat? In de feitencheck, 2, geven ze een bestuurlijke reactie. En 3, hoe denkt u de aanbevelingen die erin zitten, in zoverre ze aan het college gericht zijn, uit te voeren? Ik zeg erbij, u weet, er is een nieuwe beleidsnota subsidies in aantocht. Daar wordt aan gewerkt. En ik stipuleer dat toch even, we hebben dat eigenlijk heel goed afgestemd met de vertegenwoordigers van MGD. om dat proces van ons en het proces van de herziening van de beleidsnota heel goed op elkaar te enten, zodat de een voordeel heeft van de ander. En dat vinden wij, in onze beleving is dat goed gelopen. Dus rekenkamers kunnen, die zijn wel onafhankelijk en die moeten ook onafhankelijk zijn, maar die kunnen soms ook heel goed in co-producties werken, is mijn opvatting. Bevindingen. Als je even los van de resultaten, maar de samenwerking aan zich, hè, van hoe worden die samenwerkingsprocessen door die verschillende spelers ervaren, dan is dat zowel aan de gemeentekant als bij de subsidieontvangende organisaties is dat relatief positief. Het meest positief is dat herkenbaar bij de professionele organisaties. Dat zijn dus ook professionals, die zijn er meer mee bezig. Die kunnen die samenwerking ook beter handen en voeten geven dan mensen die het er even als vrijwilliger bij doen. Het gaat vaak ook om grote bedragen, et cetera. Dus daar is die samenwerking, wordt toch wel heel positief gewaardeerd. Zeker bij die professionele organisaties. De doelrealisatie staat er niet, of de doelen gerealiseerd zijn, maar er staat wel dat de subsidieafspraken grotendeels uitgevoerd zijn. En hier kom je weer op het oude probleem van, kunnen we de doelen en de effecten, de maatschappelijke effecten, kunnen we dat meten? Nou, dat kunnen we niet, dat is ook opnieuw niet gelukt. We hebben er even naar gekeken, maar dat is ook, ik zou bijna zeggen, we steken er ook niet zoveel energie meer in, omdat het gewoon een weinig zinnige activiteit is. Je kunt wel kijken, wat er aan de voorkant is afgesproken, is dat gerealiseerd? Dus in termen van activiteiten, projecten, prestaties die aan de voorkant benoemd zijn, zijn die uitgevoerd? Daar kun je wel op controleren. En dat geeft dan toch een beeld van, is er waargemaakt wat we aan de voorkant afgesproken hadden? En dat is in zeer belangrijke mate gebeurd. Een enkele keer niet, maar dan was het ook heel aanwijsbaar dat een organisatie echt personele uitval had. Lijkt wel een gemeente soms ook, personeelstekort, capaciteitstekort, et cetera, waardoor zaken niet gerealiseerd konden worden. Waar we wel op stuiten ook, is om het totale subsidieveld en het subsidielandschap goed in beeld te krijgen. En dat heeft te maken met een niet zo heel overzichtelijke indeling en ook een heel sterk historisch gegroeide indeling. Het is een stapeling van subsidies op elkaar die ooit ontstaan zijn, er komt weer een andere bij en er wordt weer een andere ingeplucht. En ja, waar je behoefte aan hebt, is dat het inderdaad wat overzichtelijker, wat transparanter zou zijn en ook logischer en consistenter geordend. Want die indeling van die subsidies, die zijn ook, soms zie je, ik noem maar wat, subsidies voor wijkorganen. Die zie je soms in de ene subsidiecategorie vallen en de andere keer zie je ze in een andere subsidiecategorie vallen. Ja, dat ontbreekt iedere logica. Dat is dezelfde type activiteit, dus dat moet een keer gescreend worden en dat is een keer logisch opgebouwd. En het ziet er ook in dat opzicht overigens best hoopvol uit dat gaat gebeuren. Maar daar kom ik nog wel op. Scherper en actueler komt tussen beleidsdoelen en subsidieverlening. Dat is wel een punt. Daar zit een beetje die kop in het Brabant Centrum misschien ook op. Wij hebben wel gesignaleerd, probeer de koppeling tussen wat je aan subsidie geeft en de bedragen die daarmee gemoeid zijn, probeer dat scherper te koppelen aan je beleidsdoelen. Dus dat is eigenlijk de waarom-vraag. Waarom krijg je überhaupt subsidie? Wat is de inhoudelijke, de beleidsmatige onderlegger daarvan? En dat is wel iets wat echt aandacht behoeft. Dat kan natuurlijk gebeuren door meer actuele beleidsnota's te gebruiken en die te relateren aan de subsidiebedragen. Het kan overigens ook betekenen, denk ik soms, dat je tot heroverwegingen leidt, best ook politiek een moeilijk punt. Organisaties zijn gewend subsidies te ontvangen op een bepaalde manier, jarenlang. Wordt ook soms ook nu gezegd, we hebben het in de gesprekken gehoord, ja, die krijgen, waarom we hem krijgen weten we niet, maar we krijgen hem al jaren. Dat is een beetje die kop van het Brabant Centrum. En dat is ook wel uit, en dat gebeurt aan beide kanten. Dat heb ik van mensen van de gemeente gehoord en dat heb ik van mensen van de subsidieontvangende organisaties gehoord. En dat vind ik eigenlijk toch wel een punt waar je zegt, ja, daar moet je toch een slag in maken. Daar moet je echt op verbeteren. Formuleer je doelen nog eens een keer opnieuw helder. Kun je aftappen uit je recente beleidsnota, zet die goed op een rij en koppel dat aan de subsidiebedragen naar die verschillende spelers. Dat is nog wel een fors aandacht. Wat ook vaak voorkomt is, en ook dat ligt eigenlijk voor het oprapen nu, omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe nota subsidiebeleid en er wordt gewerkt aan een nieuwe nota accommodatiebeleid. Die twee velden, hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden en wanneer iets gerekend moet worden tot subsidies en wanneer iets gerekend moet worden tot accommodatiebeleid, daar zit ruis op de lijn. Daar zit fors ruis op de lijn. En onze aanvulling zou ook zijn van ga dat veel meer nu stroomlijnen. Geef dat helder aan in de context van die twee beleidsnota's. Wat je waartoe rekent, dan heb je die helderheid. Niet alleen intern binnen de gemeente, want daar is het onduidelijk. Maar ook hier weer naar het externe veld. Want het dient steeds die dubbele functie. Intern helderheid en scherpte. En voor de externe spelers die helderheid en scherpte. Ja, ik heb het al even aangestipt net. Er is toch wel een groot verschil tussen subsidies die naar de professionele organisaties gaan en naar de, wat wij noemen, vrijwilligersorganisaties. Niet alleen in omvang natuurlijk. En dat hangt ook samen. Als je zegt, ja, bij die professionele organisaties gaat het om grote bedragen. Zijn dus ook serieuzere spelregels bij. Wordt ook beter gecontroleerd. Vindt kwartaalsgewijs overleg plaats, et cetera. Dus dat, daar zit een goede bewaking op. Er zit ook een goede sturing aan de voorkant op. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is dat overleg. Dus dat zit goed in elkaar. Bij vrijwilligersorganisaties is er veel meer. En ik heb mensen hier in de organisatie horen zeggen, ik vind het jammer dat ik geen tijd heb om met die vrijwilligersorganisatie een keer te kunnen overleggen. Gewoon een tijdsgebrek. En ik denk dat het ook heel waardevol is. Ook met spelers die kleinere bedragen ontvangen, om een keer te kaatsen met elkaar van waarom kreeg je dat ook alweer en lukt dat een beetje en krijg je dat geld goed uitgegeven op de manier zoals wij dat wilden. En ja, dat zal ook wel vooral een capaciteitsvraagstuk zijn, dat realiseer ik me wel. Maar het is wel belangrijk en het wordt aan beide kanten gemist. Ook hier weer de dubbel. Dus dat is eigenlijk wel, misschien heb ik niet als generale conclusie getrokken, maar dat heel veel van die bevindingen telkens zowel terugkwamen aan de gemeentekant als aan de kant van de subsidieontvangende organisaties. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat je daar wel eenzelfde lijn in ziet. Wat nu in het systeem zit, maar wat ook heel goed is, denk ik, dat je zegt, die differentiatie in die subsidieomvang en dat je daar verschillende spelregels bij hebt, dat is natuurlijk prima. Hou dat vast, zou onze gedachte zijn, want ja, je moet een organisatie die een paar duizend euro krijgt en daar een verantwoordelijk systeem voor moet opzetten, wat al 5000 euro is, dan schieten we door aan de verkeerde kant. Daarentegen professionele organisaties met tonnen subsidies, die ook de professionals in huis hebben, die zelf controlemechanismes hebben, die ook de expertise en de kennis daarvoor hebben, zeggen, ja, die mag je wel wat serieuzer laten verantwoorden. Ja? Maar dat zit op zich al wel goed in het huidige systeem. Laat dat AUB ook in het nieuwe systeem doorlopen. Wat ook naar voren kwam, dat vind ik ook, we hebben het toch wel bewust eruit gelicht ook, dat zijn, probeer eens te kijken, of kijk eens, of je meerjarige afspraken kunt maken tussen gemeente en subsidieontvangers. Dat is eigenlijk vooral ook een kwestie van efficiëntie. Nu gaat iedere keer dat hele circus met, dat is echt een bureaucratisch, administratief, procedureel proces, wat heel veel tijd en energie kost, aan beide kanten weer. Waarom doe je dat op die manier? En waarom maak je niet meerjarige afspraken en zeg je van, nou, die doelen die veranderen niet per jaar. Die grote doelen die jullie vastgesteld hebben van iedereen moet mee kunnen doen en sociale inclusie en het moet leefbaar zijn, et cetera, die hebben jullie al heel lang op de agenda staan en die blijven nog wel even staan. Dus die doelen, om die reden hoef je het niet iedere keer te veranderen. Het zit meer in van, krijg je het uitgevoerd? Dat is een veel interessantere vraag. En dat ligt bij die uitvoeringsorganisaties en bij die vrijwilligers. Dus daar heb je als gemeente. Dus waarom wil je iedere keer zo'n aanvraag hebben? Waarom zeg je niet, die krijg je voor 2-3 jaar en we doen wel een voortgangsgesprek een keer in het jaar, maar dat heeft een heel ander karakter, dat hoef je niet zo moeilijk te doen. Dan kun je het bijvoorbeeld hebben met elkaar. Lukt het met die uitvoering, want dat is veel interessanter dan iedere keer zo'n nieuw programma op te maken. Die convenanten en die prestatieovereenkomsten, die kun je makkelijk voor een paar jaar afsluiten. Daar leidt niemand iets van als je dat niet per jaar doet. Alleen kost dat veel, ja, ik noem het maar even, bureaucratische energie. En die energie kun je veel beter in de uitvoering zetten, zowel hier in dit huis als in de subsidieontvangst. Ja, en een klein puntje staat in de indexering. Er is nog wel wat ruis ontstaan ook afgelopen jaren over de indexering. Dus de stijging van de daadwerkelijke kosten voor subsidieontvangers. En de geïndexeerde bedragen volgens bepaalde normen vanuit de gemeente. Er zat een behoorlijke discrepantie tussen. En dat, ja, dat maakt het wel lastig, want ze denken dat ze dit bedrag krijgen. En dan blijkt later dat de kosten daadwerkelijk zoveel gestegen zijn. Nou, dan zit je met dat probleem. Dat moet weer extra overleg, moet weer bijgesteld worden. Kunnen we een oplossing vinden, blabla. Dus dat is altijd een beetje. Dus die indexering, maar wij kunnen niet goed of dat een structureel probleem is, of dat nu afgelopen jaar een paar keer geweest is, als het een structureel probleem is, dan moet je er echt een oplossing voor vinden. Als het incidenteel geweest is dit, dan is het natuurlijk niet zo'n ramp. Dan is het probleem alweer volgend jaar verdwenen, bij wijze van spreken. Ik Ik heb het ook bij de bevindingen, het staat bij bevindingen, maar we hebben ook gevonden en geconstateerd dat er een beleidsadviseur subsidies aangesteld is. En dat dat al een hele mooie katalyserende werking heeft in dit verhaal. Dat kunnen we echt merken in de gesprekken met mensen, dat daar een nieuwe dynamiek ontstaat die de goede kant uit is. En dat is goed, dat vind ik ook een constatering. Dat is goed te constateren dat daar iemand de beweging de goede kant vormend heeft. We hebben maar 4 aanbevelingen dit keer. Dat is heel beperkt voor ons. 2 aan de raad. En dat zijn eigenlijk 2 opdrachten die we eigenlijk geformuleerd hebben. Raad, wil je alsjeblieft het college een opdracht geven die er ongeveer zo en zo uitziet? Nou, de eerste is doorvertaling van de aanbevelingen in het nieuwe subsidiebeleid. Dus zorg ervoor dat de inhoud van dit rapport een plek krijgt in de nieuwe noodsubsidiebeleid. Of de uitwerking daarvan. Want alles, niet alles hoeft en kan in die nood- en subsidiebeleid. Maar er zitten ook uitwerkingsactiviteiten achter. Bijvoorbeeld naar de organisatie toe. Ja, dat zal niet in een beleidsnood- en subsidie komen te staan. Maar het is wel belangrijk dat daar wat vervolgacties nog op plaatsvinden. Richting de ambtelijke organisatie. Dus dat is de eerste aanbeveling. En de tweede, en dat raakt u wel, omdat jullie bijvoorbeeld in de begroting ook heel de subsidiestaat hebben. En we hebben geconstateerd dat die subsidiestaat gewoon heel incompleet is. Ik heb al gezegd over de inconsistentie van het stelsel, van het subsidielandschap. Maar ook de incompleetheid. Dus jullie worden, totaal gaat het om een 5,2 miljoen subsidie of zo. Waarvan 3,8 of 3,7 structurele subsidies en 1,5, 1,4 incidentele subsidies. Die incidentele subsidies, die ontgaan jullie totaal, als ik gewoon de officiële documenten bekijk. Die zit helemaal niet in de subsidiestaat van de begroting. Dus ja, dat vind ik wel een misser. Als je 5 miljoen geeft en je krijgt maar wat geïnformeerd over 3,4, dat is minstens onvolledig. De aanbevelingen naar het college. En dat zijn eigenlijk aanbevelingen aan het college, ja, richting de organisatie, want die zal dat moeten uitvoeren. Dat is die stroomlijning van de hele subsidiebeleid. We hebben het net al over de indeling in categorieën gehad. De consistentie opvergroten. Maar ook, zijn we ook wel tegen aangelopen. Ik sprak net de vorige dame die zojuist even hier voor stond. Die zei, ja, ik werk een maand hier. En dat heb je ook geconstateerd. Heel veel mensen hebben ook gesproken die kort hier werkten. En die moesten iedere keer het wiel opnieuw uitvinden. En ik hoop dat die nieuwe beleidsadviseur subsidies ook een soort richtlijnen dossiertje maken of een protocol. Hoe gaan wij om met subsidies hier in MGD, of in ieder geval in Boxtel? Hoe doen we dat? Wat zijn de spelregels? Wat zijn de handelwijzen erbij? Waar moet ik op letten? En niet alleen met het antwoord komen, ja, vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En verder geen inhoudelijke motivering geven waarom die subsidie daar naartoe gaat. Dat vind ik toch wel. Dus, en daar kan denk ik, als je daar in de organisatie een korte 3 à 4's voor ontwikkelt en daar een goede sessie op organiseert, dan is dat rond. En bij nieuwe mensen die daarmee te maken hebben in het inwerkprogramma meegeeft, dan heb je gewoon al een geweldige efficiëntiebevordering. Het is zo simpel en zo klein, maar er zit echt een slag. We hebben echt veel mensen zien worstelen, iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. En een beetje hulpeloos, is ook niet stimulerend voor je. Als je zo moet werken, iedere keer alles zoeken. En bij iedereen vragen, ja, ik heb geen tijd, sorry, et cetera. We weten hoe het werkt. Dan is dat eigenlijk wel jammer. Dus wij hopen dat hoort ook bij die stroomlijn. Dat is zo'n uitvoeringsactie die niet in de noodsubsidiebeleid komt, maar waarvan wij wel hopen. En zo zijn er meer genoemd in het rapport, waarvan wij hopen dat die inderdaad echt ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in de organisatie. De nieuwe indeling. En er is een heel aansprekende indeling is een ontwikkeling, hebben wij gezien. Dus die zullen jullie wel zien, denk ik, in het nieuwe noodsubsidiebeleid. Maar die vonden wij in ieder geval veel aansprekender dan het huidige stelsel zoals wij daarin geëxploreerd hebben. En dat was logischer, zat beter in elkaar, was consistenter, was ook communicatiever, et cetera. Dus die indeling die biedt veel meer kansen. Ja, en dan hebben we, het zal je niet verbazen, ik heb net al die doelrealisatie. Ja, zorg dat die inhoudelijke onderleggers goed aangehaakt zijn aan de subsidiebedragen. En ontwikkel dat. Het is ook genoemd al, net subsidiebeleid, accommodatiebeleid. Differentiatie en spelregels voorzetten. Ja, de aanbeveling komt altijd logisch voort uit de conclusies. Dat doet zich hier ook voor. Verdere versterking, samenwerking, subsidie ontvangen. Ja, dat is vooral die kleinere organisaties, gaat het hier dan vooral om. Heb ik ook al aangestipt. En werken met meerjarige afspraken heb ik aangestipt. En de contact met vrijwillige organisatie heb ik benoemd. En dit heb ik nog niet benoemd. Dat is de gezamenlijke verkenning van de monitoring. Er wordt goed verantwoord, er worden goed kwartaalgesprekken gevoerd, et cetera. Het is echt niet zo dat de organisatie geld krijgt en dat dan weg is. Dat zit, zeker voor de grote organisatie zit dat goed in elkaar. Toch zie je aan beide kanten, ook hier weer aan beide kanten, zeggen ja, dat zit als systeem, die monitoring zit niet goed in elkaar. Ik noemde net al even die effectindicatoren, heb daar niet te veel illusies over, zeg dat dan ook maar tegen elkaar. Ga daar niet allerlei kunsten voor doen of dure onderzoeken voor uitvoeren, want dat haalt toch niks uit. Daar krijg je nooit grip op effectconsequenties. Dat betekent dat je meer naar die outputmetingen zult moeten gaan. En maak daar dan ook afspraken over met elkaar. En zeker die grotere subsidieontvangende organisaties, die hebben er ook veel kennis in. Die werken in andere gemeenten, dat zijn professionals, die kennen die materie heel goed. Het is ook heel goed om je monitoringssysteem af te tappen. Dat klinkt een beetje dat je je oren laat hangen naar de uitvoerders, maar dat is niet zo. Maar wel dat je slim gebruik maakt van uitvoeringskennis. En dat is heel belangrijk. Dat is veel interessanter om die informatie te gebruiken van mensen die in de praktijk werken. En die weten wat een interessante indicator is of wat je moet meten. Een indicator die hout snijdt. Dat is veel interessanter dan, ja, ik zou zeggen, beleidstheoretische effecten met een batterij indicatoren erachter. Je kent die doelenbomen wel met allerlei output indicatoren. Dat is, die mensen in de praktijk, en dat geldt niet alleen voor dit hier in Boksel, maar dat geldt altijd in mijn ogen. Die weten veel beter waar je het over moet hebben dan beleidstheoretici. Ik kom de afronding, maar dit is de laatste volgens mij. En dat is deze, en daar ben ik wel heel blij mee, want er zit eigenlijk een vrij positieve toon in het rapport. En wij hebben gezien in de reactie van het college ook dat er eigenlijk een heel mooie kans op doorwerking is. Dus dat de kansen, dat die aanbevelingen die we benoemd hebben, die aandachtspunten. Ja, het is nu of nooit, zou ik willen zeggen. Als het nu niet lukt, dan wordt het echt tijd dat ik ga. maar ik stop bij deze, voorzitter, dankjewel.
Heel dringende vragen, of mag het straks aan de informatietafel? Meneer Van der Heuvel, heeft u nog één korte vraag willen beantwoorden van meneer De Nijs?
Tuurlijk.
Ja, dankjewel voor dit mooie verhaal. Ik heb er inderdaad nog een vraag over. Je vertelt dat de afspraken grotendeels zijn gerealiseerd, maar dat het lastig te meten is of te bepalen is dat de doelen bereikt zijn.
Ja.
En tegelijk krijgen we als aanbeveling een scherpere koppeling tussen de doelen en de subsidie.
Ja.
Maar moeten we dan alleen maar gaan monitoren op die activiteit? Of
ja,
bepaalde...
ja, dat is meer de stijl. Kijk, je moet wel die organisaties met het goede takenpakket aan het werk zetten. Dat is eigenlijk je zegt, ze moeten wel de goede dingen doen. En dat moet je in die beleidsdoelen, je moet de werkrichting, die moeten jullie definiëren als subsidiegever. Je zegt aan de voorkant van, ik vind dat je daarop moet inzetten, op dat doel en dat doel. Dat geef je mee. Hoe ze dat doen en met welke activiteiten, laat dat aan hen, want dat weten ze beter dan de mensen hier in huis. En ook beter dan jullie, mannen, respect. Maar dat is dus inderdaad, je gaf zelf het antwoord al, dus dat is niet de doelen doorvertalen in allerlei effectindicatoren, maar veel meer doorvertalen naar output. Wat ik zeg doelen, ze moeten dat en dat doen, dat zit in doelen geformuleerd, dat kun je uit je beleidsnota's aftappen in mijn ogen. En die moet je zorgen dat die een beetje actueel zijn. En die moet je ook communiceren. Daar moet je het over hebben met elkaar. En dat kun je mooi doorvertalen naar gewoon activiteiten, projecten, vernieuwingsinitiatieven, et cetera. Nee, nou, dat is wel mooi. Ja, dat is...
Als u het goed vindt, onderbreek ik u nog straks... even. En dan doen we die straks aan de informatietafel.
Ik zal die straks met alle plezier beantwoorden bij de informatietafel. Ja.
Streng, hè? dan starten we nu met de informatiemarkt. En voor het eerste onderwerp, dat is de omgevingsvisie Boksel met de bijbehorende effectrapportage. Dat geldt dus, wat ik zo straks al zei, dat deze plenair wordt gehouden. Dit gedeelte duurt tot net even voor 8:30. En u kunt u technische vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Die gaan volgens mij hier zitten. Ja. En als u vragen heeft, kom ik met de microfoon bij u en dan krijgt u ongetwijfeld een antwoord. Wie mag ik het woord geven? Anders zijn we heel snel klaar.
Ja, ik wacht even af of er nog vragen komen. Kijk, de eerste vraag die ik heb is, we hebben dit document natuurlijk al eerder in de raadsvergadering gehad. Voor zover ik het gelezen heb, is er niets aan gewijzigd. Dus dat is echt technisch de vraag. Hè. Is er iets aan gewijzigd of is het hetzelfde gebleven? Behalve dan die notitie die erbij geschreven is.
Nee, dat klopt. Er is niets gewijzigd. Okay. Ongewijzigd terug op de agenda. En de memo is als nieuw document toe.
Ja. In dat document staan plaatjes, plattegronden. En dat is natuurlijk altijd een beetje, hoe zal ik dat nou eens zeggen? Dat kan mensen op het verkeerde been zetten, want iedereen kijkt meteen naar die plattegronden en die plaatjes en die leest de tekst niet. Maar dan staat er op twee plekken te onderzoeken ontsluitingsfunctie. Bij de PAN, verbindingsweg A2 en zoveel, en bij de noordelijke ontsluiting. Technisch vraag ik me, niet politiek, maar wat wordt daar nou mee bedoeld? Wordt daar bedoeld in de visie we willen het, of wordt daar bedoeld we gaan het onderzoeken? En daar raak ik een beetje in verwarring. Kan hem ook politiek vragen als die te lastig is?
Sorry, ik denk dat ik hem wel technisch kan beantwoorden in de zin van... Ja, ik ben ook wel hees. Volgens mij, even uit mijn hoofd, is het zo dat op het moment dat je bijvoorbeeld de Noordwesthoek, hè, waar ook het subgebied voor woonuitbreiding zit, als je dat gaat ontwikkelen, dat daar aangekoppeld zit, dat je dan onderzoek doet naar die ontsluiting. Dus dat je iedere keer kijkt, wat is er nodig aan ontsluiting als je een bepaalde ontwikkeling erbij doet. Want wat je heel vaak ziet, is dat je uitbreidingswijken of ergens meer bouwt, maar niet kijkt of onvoldoende onderzoek, wat betekent dat nou voor de verkeersstructuur? Kan dat daar allemaal nog aan? En juist omdat je een hele grote woning, hè, de raad heeft bij de vaststelling van het programma Volkshuisvesting, Wonenzorg Welzijn, zo moet ik zeggen, de ambitie aanzienlijk opgehoogd, hè, ten opzichte van de bevolkingsprognoses, is het natuurlijk zo, als je dermate veel wilt gaan bouwen, dat je daar juist ook goed naar moet kijken. Goed.
Wie mag ik verder nog het woord? Okay. Ja. Wij hadden vragen omdat er wordt aangekondigd vanuit Plan Merg dat de risicobeoordeling niet was doorgevoerd. En hoe moeten we daar nu tegenaan kijken?
Nou, zoals wij het advies hebben gelezen, het college ook, is het niet zo dat de MERG-commissie zegt van nou, de risicobeoordeling is niet doorgevoerd. Alleen ze hebben daar een aantal kanttekeningen bij gemaakt. En in de reactie erop die al bij het Koninklijke Raadvoorstel zit, is daar redelijk uitgebreid al ingegaan. Daarvan is de vorige keer ook al aangegeven vanuit de Raad. Nou, we vragen ons af of dat stuk wel voldoende is. En in de memo die vanavond als nieuw stuk erbij zit, daarin hebben we in punt 4 nog een keer extra proberen aan te geven. Nou, dit waren volgens ons de hoofdpunten van de commissie MER. En daar is in het vorige stuk op die en die manier op ingegaan. En naar onze mening, naar mening van het college, zijn daar wel degelijk de belangrijkste dilemma's in benoemd. Dat was er eentje. Waarbij we ook hebben aangegeven, het is niet zo dat alle dilemma's uitputtend en opgesomd in dat stuk. Want dat is eigenlijk bijna niet te doen. En dan zou je bijna heel de visie weer eigenlijk opnieuw gaan opschrijven. Dus in onze visie, naar onze mening, is het twee belangrijkste. Woningbouw versus het dilemma van hoe meer woningen je bouwt. Hè, dat kan natuurlijk negatieve effecten hebben op klimaat. Op verkeer, op geluid, dat is een dilemma. En het andere grote, als je het zo wil noemen, dilemma, is de transitie van het landelijk gebied. Omdat daar, dat is eigenlijk het voorbeeld van een ontwikkeling waar meerdere ruimteclaims samenkomen. En waar je niet alleen een box, maar uiteraard landelijk keuzes moet maken. Dus dat zijn wat ons betreft de twee grootste dilemma's. Die hebben we wel even uitgelicht. Hier nog even in die memo die dan vanavond als nieuw stuk op de agenda staat.
Voldoende, ja. Nog iemand meer vragen? Nee, hè? Jawel. Gelukkig, ik kan het zeggen. Ja, ik zie het.
Een momentje heb, dan pak ik wel even mijn aantekening.
Het ligt er hoe lang je erover doet, want ik moet helemaal naar achteren. Ik ga wel even naar achteren. Ja.
Sorry. Rob Kuppens, VVD. Ik heb in de aanleiding van het memo nog steeds vragen die we in feite de hele tijd al hadden, hè, ook bij de eerdere behandeling. Van op welk moment kan de Raad een eventuele wijziging van een omgevingsvisie op de agenda zetten? Omdat ik vind dat het in de tekst van het memo ook, er staat eigenlijk twee keer iets over, maar er staat ook niet echt hetzelfde. Ik lees even voor, hè. Er staat in het memo, tot slot wijzen wij erop dat de Raad kan besluiten de omgevingsvisie eerder te wijzigen dan over 4 jaar, indien zij daar goede redenen voor meent te hebben. Dan is de vraag van, is een goede reden dat ik morgen vind dat die anders moet en ik heb daar een meerderheid voor, is dat een goede reden? En ergens anders staat, een herziening kan ook aan de orde zijn als lokale en of landelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Dat is niet helemaal hetzelfde in mijn beleving, dus mijn vraag blijft van wanneer kunnen we als Raad een omgevingsvisie wijzigen?
Het simpele antwoord is dat echt aan de Raad zelf is. Kijk, in de visie is aangegeven, of dat is eigenlijk de afspraak dat na 4 jaar sowieso er een actualisatie plaatsvindt. Maar eigenlijk zeggen van als er eerder naar de mening van de Raad zelf aanleiding is om te zeggen van ja, maar we hebben nou bijvoorbeeld een programma voorgeschoten gekregen wat volgens ons totaal onzin is. Dus we gaan die visie zelfs even bij de kop pakken. Of er is in de landbouwsector ineens een hele andere ontwikkeling gaande. Of, dus elke reden is een geldige reden, want het is aan de Raad. Je zou bij wijze van spreken volgend jaar kunnen zeggen van nou, we gaan het opnieuw. Het is een bevoegdheid van de Raad om de visie vast te stellen en dus ook om hem over x tijd opnieuw vast te stellen. Dus ja, dat klinkt een beetje simpel, maar dat is wel. Er is niet echt juridisch vastgelegd van nou, mag alleen om die en die reden. Nee, dat kunnen allerlei redenen zijn. Dat is.
Ja.
Ik ben hier naartoe gelopen, Rian. Een van de redenen waarom we dit stuk eerder niet hebben behandeld is natuurlijk de rol van de Raad. Nou, daar hebben jullie een heel mooi memo voor opgesteld. Heb ik het duidelijk dat wij een motie of een amendement dienen in te dienen om te borgen dat er een werkplan opgesteld gaat worden samen met de Raad en College, waarin de rol van de Raad nadien bij de omgevingsprogramma's vastgelegd gaat worden afhankelijk van wat voor programma dat is.
Ik denk dat er een verschil zit. Of dat u een motie indient. Of dat er een amendement is. Want als het een amendement is, dan zet u letterlijk, geeft u aan wat er in de omgevingsvisie komt te staan over hoe u uw rol ziet. En als u een motie indient, ja, dan kan dat een andere opdracht zijn. Om iets uit te werken. Maar dat is echt iets anders. Maar ja, dat is aan u als Raad.
Misschien aanvullend nog. Je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, is het überhaupt nodig om een motie in te dienen? Want dat is een beetje de lichtere variant. Misschien, ja, dat is ook een kwestie van ja, hoeveel vertrouwen heb je er als Raad in dat het college dat sowieso gaat doen. Het college heeft dat volgens mij ook al aangegeven, uitgesproken, dat dat de bedoeling is. Als je als Raad zou zeggen van ja, we geloven dat misschien wel, maar we willen het toch graag zeker weten, ja, dan heeft u het instrument van motie om te zeggen van nou, we dragen het college ook op. Of een abonnement. Maar met de motie kun je volgens mij een opdracht geven aan het college, hè, om die afspraak samen te gaan maken. Dus ja, daar zit het hem een beetje. En het is volgens mij niet ja, verplicht of als je het niet doet. Ik heb er wel vertrouwen dat de collega dat ook echt wil gaan doen. Maar ja, dat is tussen de collega. Ja.
Ja, ik wil er één dingetje op aanvullen. In de stukken heeft u ook gelezen dat er een programmateam komt. En er staat nu een vacature open voor een programmamanager omgeving programma's. Dus er wordt ook echt invulling aangegeven, als de visie vastgesteld wordt, dan begint het pas. Hè? Dan moet je de ambitie nog gaan realiseren. Dus er komt een planning met wanneer gaan we met welk programma aan de gang en wanneer in de tijd weggezet. Dus dat wordt allemaal opgezet, ja. En daarin komt elke keer bij de start ook de rol van de raad naar voren, bij elk programma. En ook bij het masterplan. En goed, we hebben tot 2020 om ambities te realiseren. Daar gaat die programmamanager mee aan de slag. En die maakt daar de kaders voor. Dus het is allemaal wel uitgezet.
Ja, okay. Dus het wordt, heel goed om te horen, want in de stukken staat ook dat er een verplicht participatietraject hoort bij een omgevingsprogramma. En dat daar de raad ook in wordt meegenomen. Dat is niet verplicht, maar dat is de intentie, begrijp ik.
Ja, klopt.
Nog meer, ja.
Daarop doorvragen, daar gaan natuurlijk veel van de vragen over de rol van de raad. Een collega vroeg naar het geval van programma's. Maar we hebben in Boksel ook vaak dat we visies vaststelden. Bijvoorbeeld, die ik in ieder geval het meest recent voor ogen heb, de economische visie. Hoe zou die nou te plaatsen zijn in dat schema wat is dat op bladzijde 2 staat van raad omgevingsvisie, college programma's en vervolgens de raad tot omgevingsplan. Als dan iets een economische visie heet, en waarin zou dan volgens de omgevingsvisie de bevoegdheid liggen om die economische visie vast te stellen bij de raad of bij het college? Ja.
Nou, dat is een beetje een technisch antwoord, maar dat is eigenlijk ook de bedoeling volgens mij, hè, van deze vragenronde. Visies, het voorbeeld wat u noemt, en ook nog 1 of 2 visies die er nog aankomen, maar die zijn gestart. Toen de omgevingswet nog niet gold, maar toen leefde nog in het Wabo-tijdperk. We zitten wat dat betreft eigenlijk in de overgangsfase. Als zo'n stuk nu opnieuw zou worden opgesteld, dan zou het ook iets anders worden ingestoken inhoudelijk. En dan had je het wel over een programma gehad. Dus dat ligt een beetje aan de invulling van zo'n beleidsstuk. Maar vanaf nu, de stukken die worden opgesteld ter uitvoering van de omgevingsvisie, dat zouden allemaal programma's moeten worden. En dat die zijn ook meer uitvoeringsgericht. De traditionele economische visie, die zul je, afgezien van een paar uitzonderingen die al in de pijplijn zitten, zullen ook niet meer op die manier dan naar je toe komen. Laat overigens onverlet dat het nog best zo kan zijn dat er een keer een dossier of een onderwerp is, waarvan ook straks wordt gezegd van ja, maar dat is echt een visiedocument en niet ter uitvoering van de omgevingsvisie, want dan kan dat nog steeds ook door de raad worden vastgesteld. Het is niet zo dat er helemaal geen beleidsmatige stukken meer door de raad vastgesteld kunnen worden. Alleen de meeste onderwerpen zijn als het goed is gekoppeld aan de omgevingsvisie. Daar zijn zoveel mogelijk ambities en onderwerpen in besproken en goed is worden de programma's die we in dit stuk ook hebben opgezomd, zijn wel op die manier de rangschikken. Dus dat haasje overconcept dat de raad als eerst nu de visie vaststelt, dan is het college aan de beurt en met het omgeving plan komt de raad weer terug in beeld qua formeel bevoegd orgaan om dat vast te stellen. En daaronder heb je weer de vergunningen die dan weer vanuit het college. Dus ja, zo'n economische visie nogmaals, die zou in het tijdperk van de omgevingswet waarschijnlijk iets anders worden ingestoken in de vorm van een programma. Als je nou gaat vragen, hoe ziet dat dan precies eruit? Ja, dat is wel nog een beetje zoekende. Ik bedoel, we zijn daar in Nederland ook nu met z'n allen eigenlijk net mee begonnen. Hoe zien die programma's er precies uit? Die zijn dus merk meer uitvoeringsgericht dan heel beleidsmatig. Want dat zit eigenlijk al in de omgevingsvisie, zijn de hoofdlijnen daar. Maar ja, goed mogelijk in weg. Maar inderdaad, via de rol waar we het net over hadden, die de raad ook krijgt bij het opstellen en het vaststellen van de programma's, is er wel degelijk ook voor de raad in die programma's een belangrijke rol weggelegd.
Nog een vervolgvraag?
Ja, maar dan wordt de politiek, want dank voor uw antwoord. En dat is in zoverre helder, maar dat maakt de politiek wel ingewikkelder. Want als ik de huidige economische visie, als dat een economisch programma was geweest, even groot snap snel thuis, zou ik gezegd hebben, ik vind dat een bevoegdheid van de raad is en niet van het college. Wat betekent dat we er toch over na moeten denken hoe we in de formulering kunnen zoeken dat dat soort zaken bij de raad blijven. Of het college luistert mee, dat soort dingen ook niet een programma gaan noemen, maar dat op een andere manier richting de raad aanbieden als die terminologie, economische visie en zo zullen er meerder zijn als we die wel in stand mogen houden. Of dat we gebonden zijn aan omgevingsvisie, programma's, omgevingsplan. Dat is me dan nog niet helemaal duidelijk of je politiek gezien die andere keuze toch mag maken.
Ja, de omgevingswet is ingegaan, dus we moeten ons eigenlijk aan de wet houden. Dus de termen zoals ze in de wet staan, zullen we moeten gaan hanteren met elkaar. En dan is het met elkaar inderdaad zoeken van hoe gaan we het doen. Maar aan de start bij participatie kijk je ook wat wordt de rol van de raad. En je mag altijd voor wensen en bedenkingen naar de raad voordat het college een besluit neemt. Dus daar zit nog wel degelijk in dat jullie mee kunnen geven wat jullie belangrijk vinden voordat er een besluit genomen wordt. Maar dan zou dat de stap zijn, wensen en bedenkingen naar de raad voordat het college een besluit neemt.
Nog meer, vrouw Miek? Ja. Hi, Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Ik heb ook een vraag over die programma's. Want ik denk dat er dan een hele hoop beleidsprogramma's aan de grondslag liggen. En ik zou het eigenlijk wel wenselijk vinden om daar ook een risicoanalyse bij te leggen dat context heeft naar andere programma's, zodat het voor ons straks ook makkelijker wordt om besluiten te nemen wat de consequenties daarvan zijn. Zijn jullie daar van plan om dat in die programma's mee te nemen?
Ja, bij de start zit de risicoanalyse en monitoring is onderdeel van een programma. Dus daar zit onderdeel in.
Plus dat zo is, dat er in een programma aangegeven moet worden wat de consequenties zijn op andere ambities. Dus daar, hè, je kunt, zo simpel is het eigenlijk. Daar in de uitwerking zal er wel een stuk lastiger worden. Op het moment dat je bijvoorbeeld een programma natuur en landschap maakt, dan hoor je ook naar andere ambities die door de raad zijn vastgesteld te kijken. En wat betekent dit nou? En wat heeft daarvoor gevolgd? Zodat je ook die afweging kunt maken. Omdat natuurlijk wel een de samenhang moet juist blijven om die ambities zo goed mogelijk te kunnen realiseren.
Ja, een gebiedsvisie geldt op het moment dat er dus meerdere thema's van toepassing zijn. En dan kijk je dus ook naar meerdere ambities. Dus ook daar kijk je naar de ambities van de omgevingsvisie. En moet je aangeven in dit gebied, we hebben landelijk gebied genoemd en we hebben Kernbokstel genoemd, ga ik deze ambities uit de omgevingsvisie realiseren of draagt in ieder geval bij aan deze ambitie. Dus ambities die jullie in december 2022 vastgesteld hebben, daar wordt elke keer naar gekeken. Wat draagt eraan bij om die te realiseren? Want dat is uiteindelijk de stip op de horizon in 2040. Dan wil je die allemaal gerealiseerd.
Je wil je ambities misschien wel realiseren, maar je wil ook de consequenties in beeld krijgen. Dus dat bedoel ik ook met risico.
En dat is monitoring. En dat is verplicht onderdeel onder de omgevingswet.
Niet alleen monitoring, ja. Ook inschatting, toch?
Ja, ook. Maar daar komt het dan wel in terug of je gaat bijsturen of dat je ze gaat halen, ja of nee.
Nog iemand? Een korte laatste vraag, denk ik, als ik stiekem op mijn horloge keek.
Er zijn wat politieke onderwerpen die ik liever had teruggezien in de omgevingsvisie, die wel in een van de twee scenario's staan. Maar de politiek zal ik bewaren. Maar het technische, hoe kan ik dat in de uiteindelijke omgevingsvisie krijgen? Wat ik bedoel, ik kan tekst overnemen uit een van de scenario's en het amendement maken van ik had liever dat die tekst in de daadwerkelijke omgevingsvisie was gekomen. Maar wordt daarmee ook het kaartje aangepast op basis van die tekst? Ik kan namelijk moeilijk zelf een kaartje maken en dan intekenen wat ik eigenlijk bedoel. En overal staat ook tekst gaat boven het plaatje. Dus wat ik eigenlijk bedoel, als ik met een amendement tekstaanpassingen doe die eigenlijk letterlijk uit een van de scenario's komen en ik zou daar een meerderheid voor krijgen, wordt dat dan ook zowel textueel als visueel aangepast in de omgevingsvisie?
Inderdaad, u moet een amendement indienen als u iets wilt wijzigen. En als in het amendement de tekst wijzigt, passen we eraan. En als daar ook de kaart aangepast moet worden, passen we ook de kaart aan. Even wel het voorbeeld, we hebben niet alles op de kaart staan, hè, want we kunnen niet alles visueel weergeven. Dus het moet dan wel passen in de lijn zoals we nu de kaart hebben vormgegeven. Maar dan past hem gewoon aan.
Ja, dus ligt er natuurlijk wel over wat voor aanpassing heb je het dan. Niet elke tekstaanpassing heeft gevolgen voor een kaart. Open deur, maar het is ook wel even belangrijk. En wat ik denk wel ook belangrijk is om dan wel te kijken, daar hadden we het net over, het is een samenhangend geheel. Dat is in ieder geval geprobeerd om dingen aan elkaar te knopen. Dus op het moment dat je ergens één element zou wijzigen, ja, dan moeten wij in ieder geval ook wel goed kijken. Ja, heeft dat dan wel of niet ook gevolgen wellicht voor andere ambities? Dat is dan, dat kan dan nog ingewikkeld zijn. Maar dat hangt wel heel erg af, denk ik, van wat voor onderwerpen van over gaat. Tot op welk detail niet dat dan speelt.
Mijn advies zou zijn om in het amendement toch mee te nemen waar een eventuele wijziging van de kaart zou moeten zijn. Want volgens mij hoort een amendement een wijziging te zijn. En de omgevingsvisie is zowel tekst als kaart. Dus ik denk dat het ook goed is om interpretatieverschillen te voorkomen. Want anders kan er misschien later iets gewijzigd worden waar u niet beoogd heeft. Hè, want dan wordt het lastiger. Dus dat advies zou ik in ieder geval meegeven. En de consequenties om af te wegen is aan de raad.
Verder nog iemand een allerlaatste vraag? Nee? Oké, nou dankjewel. Dank jullie wel voor het beantwoorden. En volgens mij ook heel fijn dat we het op deze manier hebben gedaan. Ja. Want de vorige keer was het zo'n gevecht rond de tafel.
Ja, ja. Dank
u. Goed, we gaan nu over naar het tweede deel van de informatiemarkt. Bij de verschillende informatietafels staan dus ambtenaren aan wie u de technische vragen kunt stellen. U kunt zoals altijd van de een naar de andere tafel lopen. En houd er een beetje rekening mee dat iedereen aan woord komt en dat niet één iemand alleen maar allemaal vragen gaat stellen. De informatietafels zijn verspreid over een aantal plekken. Op het raam bij de ingang staan de locaties, maar ik zal ze ook nog heel eventjes benoemen. Rekenkameronderzoek, subsidiebeleid, Bokstel en het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed is beide hier in de raadzaal. En beneden in de link is het bestemmingsplan Baroniestraat 24, de wijziging gemeentelijke verordening sociaal domein en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dan zie ik jullie graag hier om 20:15 weer terug in de raadzaal.